Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. Als het een van de taken van de filosofie is om de heerschappij van het woord over de menselijke geest te verbreken, ten eerste door misverstanden over de relaties tussen concepten te verhelpen die bijna onvermijdelijk ontstaan door ons taalgebruik, en ten tweede door onze gedachten te bevrijden van datgene waarmee zij door de uitdrukkingsmiddelen van de alledaagse taal worden opgezadeld. In dat geval kan mijn begriffsschrift een nuttig werktuig zijn voor de filosoof. Zo beschrijft Gottlob Frege het belang van zijn filosofische project: het opschonen van de wiskundige en filosofische taal. Waarom was de introductie van onder meer de kwantor zo'n revolutie in wiskunde en filosofie? Op welke manier kwam hij met een antwoord op de oude filosofische droom van onder andere Leibniz? En hoe bracht hij de linguistic turn op gang? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Wim van Rie, de denker die centraal staat, Frege.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Sandra Erasme School voor Filosofie. Naast mij Kees Wijstra.
Dag Allard, in Gent zitten we.
Bij een, iemand die met wie jij een passie deelt.
Zeker, voor
filosofie
taartjes.
Natuurlijk.
Ja, maar voor filosofie en voor patisserie. Taartjes. Ja, het is waar. Ja,
dus ook een liefhebber?
Ik ben wel een liefhebber van taartjes, ja. Ik kom wel regelmatig thuis met taartjes. Ja. Dat,
we moeten straks nog even vragen naar een soort pastel de nata-achtige taartjes die je in België kan krijgen.
Ja, ken je dat? Een soort grenstaartje wat daar een beetje op lijkt? Op pastel de nata?
Well, pastel de nata zelf kun je wel vinden, maar je bedoelt dan een soort...
Ja, ook een soort cupje met...
Nee, die kun je wel vinden.
Oké.
Okay. Nou, ja. Straks even wat adres over. Wij zijn te gast bij Wim van Rie. Hij studeerde wiskunde en wijsbegeerte aan de Universiteit van Gent en van Oxford. Hij promoveerde in Gent op Gottlob Frege. Hij is postdoctoraal onderzoeker en zijn onderzoek richt zich op de analytische filosofie. En je kunt hem kennen van de eerdere aflevering over Bertrand Russell. En ja, wat ik daar in ieder geval nog van wist, is dat hij in zijn vrije tijd liefhebber is van de betere Gentse patisserie.
Nog steeds.
Dank Wim dat wij opnieuw bij jou te gast mogen zijn. Of dit keer bij jou te gast mogen zijn. En we gaan het dit keer wel hebben over die Gottlob Frege waarop jij gepromoveerd bent. Hij werd in 1848 geboren in Wismar, in het noorden van het huidige Duitsland. Hij studeerde te Jena, vooral fysica en wiskunde. En in 1873 promoveerde hij op een geometrisch probleem in de wiskunde aan de Universiteit van Göttingen. Vervolgens keerde hij terug naar Jena, waar hij docent werd en uiteindelijk ook hoogleraar. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne wiskundige logica en de zogeheten linguistic turn in de filosofie. Hij overlijdt uiteindelijk in 1925 in Bad Kleinen, vlakbij zijn geboorteplaats. Ja, en Wim, om daar maar mee te beginnen, die revolutie in de wiskundige logica. Wat hield die revolutie in? En uiteindelijk komen we natuurlijk dan bij de vraag terecht, wat betekent dat voor de filosofie? Maar eerst misschien maar eens die wiskunde. Wat doet hij? Wat onderneemt hij? En wat levert dat op?
Ja, dus dat is uiteraard een heel complex verhaal. Waar we zullen proberen een aantal aspecten misschien van te bespreken. Dus dat begint... het cruciale document is Frege zijn eerste boek uit 1879. Het zogenaamde begriffsschrift. Begrippenschrift, zou je kunnen zeggen. En wat hij daarin doet, is eigenlijk een nieuwe taal ontwikkelen. Of zo zou je het toch kunnen noemen. Een taal die in de eerste plaats dient om wiskundige bewijzen mee te noteren, in te noteren. Een taal waarmee je aan wiskundige bewijsvoering kunt doen. En waarom vond hij dat nodig? Wel, dat was van... Wel, Freges... Enfin, dat heeft een historisch aspect en dat heeft denk ik ook wel een meer persoonlijk aspect. In zin dat Frege was sowieso iemand met een heel grote drang naar precisie en exactheid. Die kon geen vaagheid verdragen, geen dubbelzinnigheid verdragen. En wat hij vaststelde in de wiskunde is dat de wiskunde begon eigenlijk aan te lopen tegen wat hij zou kunnen noemen de limieten van de alledaagse taal of zo. Ja, omdat in de 19e eeuw was een heel drukke eeuw in de wiskunde, onder andere met de ontwikkeling van de wiskundige analyse. En die redeneringen, die beweringen, die bewijzen werden zodanig complex dat de zinnen die men neerschreef, want men beschikte toen uiteindelijk enkel over de gewone taal. Uiteraard met een paar technische begrippen en zo, maar men schreef nog altijd in volzinnen.
Dus je kon zeg maar een wiskundeboek uit uw tijd, dat was gewoon een tekstboek.
Je had daar natuurlijk getallen en formules, optellingen en weet ik veel, en vinden, maar de beweringen zelf, die je zou kunnen zeggen, het is misschien zinvol om het zo te zeggen, de logische aspecten als het ware, daarvoor had men nog geen specifieke formules ontwikkeld. En dat is ergens wat dat Frege probeert te doen. Een taal ontwikkelen die de logische structuur van wiskundige beweringen helder weergeeft. Op een manier die tot dan toe nog niet mogelijk was. Dus als je die oudere boeken gaat bekijken vanuit het hedendaagse perspectief, ga je daar zinnen zien staan die wij nu zouden beschouwen als veel te vaag, veel te onduidelijk, niet precies, dat je bijna moet... Frege beschrijft dat ook, dat het een beetje giswerk wordt van wat wordt hier nu precies bedoeld? En één slogan waarmee je het begripschrift zou kunnen karakteriseren is: hij wil alle giswerk als het ware elimineren uit het wiskundige redeneren. Nee, het staat gewoon duidelijk op het blad. Er is geen ruimte meer als het ware voor dubbelzinnigheid of interpretatie. Dat is wat zijn begripschrift nastreeft. Dat soort wiskundige taal.
Er was natuurlijk wel een vorm van logica en van, neem ik aan, nadenken over wanneer dingen kloppen of niet, et cetera. Wat was die wereld, zeg maar? Of wat was de logica van die tijd?
Ja, dus de logica toen was een versie van Aristoteliaanse logica nog altijd. En daar zit net de ingreep van Frege. Er zijn uiteraard altijd wel precedenten en zo, maar bij Frege kunnen we toch wel zeggen, denk ik, vinden we voor het eerst echt een radicale breuk met die Aristoteliaanse logica. Frege ontwikkelt een nieuwe logica die echt wel krachtiger is dan die Aristoteliaanse logica. En het cruciale element daarin, en wiskundigen die eventueel luisteren, die zullen dat zeker kennen, is de zogenaamde kwantor.
Met K-W-A-N-T-O-R.
K-W-A-N-T-O-R, ja. Inderdaad.
We hadden het dus... voor een beetje over kantoor. Goed kantoor, artikelen merken of zo. Kantoor. Ja,
daar ken ik het van.
Daar hou je het even bij de kwantor. kwantor, ja.
Frege ontwikkeld... wat hij zou kunnen noemen de kwantornotatie voor algemeenheid. Dus dat is een manier om algemeenheid, logische algemeenheid uit te drukken. En daarover beschikte de Aristoteliaanse logica niet. Dus ik zal dat proberen een beetje te illustreren. Het is uiteraard spijtig dat we geen bord kunnen gebruiken. Maar ik zal mijn best doen om dat te illustreren. Dus stel, je hebt een bepaalde uitspraak, zoals Taylor Swift is sterfelijk. Dat is geen algemene uitspraak.
Mooi dat we van Socrates is sterfelijk naar Taylor Swift
de fans zullen misschien teleurgesteld zijn, maar ze is wel degelijk sterfelijk.
Nou, als ze net zo onsterfelijk als Socrates is, dan
valt het wel mee, inderdaad. Ja.
Dat is geen algemene uitspraak. Dat is een singuliere uitspraak over een specifiek individu, Taylor Swift. En dat past perfect binnen die klassieke subject-predicaat. Ik heb dat nog niet gezegd waarschijnlijk, maar Aristoteliaanse logica vertrekt dus altijd van subject-predicaat-structuren. En dat is daar een mooi voorbeeld van. Taylor Swift is het subject. Sterfelijkheid of is het sterfelijk zijn is het predicaat dat aan het subject Taylor Swift wordt toegeschreven. Maar neem nu bijvoorbeeld een andere uitspraak. Mensen zijn sterfelijk. Daar zit wel een algemeenheid in. Hè? Want die uitspraak, die bewering zegt iets over alle mensen. Op zijn minst. Hè? Die zegt dat jij sterfelijk bent, dat ik sterfelijk ben, dat Taylor Swift sterfelijk is. Wel nu, de Aristoteliaanse logica had ook deze uitspraak begrijpen als een subject-predicaat uitspraak. Waarin het subject mensen is en het predicaat sterfelijk. Dus volgens de Aristoteliaanse logica hebben die eigenlijk dezelfde logische vorm, dezelfde logische structuur. Hey, daar is het verschil, uiteraard, had de Aristoteliaanse logica. Men beseft dat er een verschil is, maar dat verschil situeert zich niet in de logische structuur.
Is het puur in de inhoud eigenlijk, dat algemeen is?
Kun je het wel... Ja. Uiteraard, dat is ook een netelige kwestie vorm inhoud, maar zo kun je het wel zien. Hey. Dus dat verschil zal daar in de inhoud gesitueerd worden. En dan kom je bij hele metafysische discussies rond... wat dan universalia worden genoemd. He. Dus mensen wordt dan gezien als een soort universalia waarvan dan sterfelijkheid gepredikeerd wordt. En dat leidt in de middeleeuwse filosofie tot interessante metafysische reflecties. He. Dus ik wil dat zeker niet denigrerend overdoen of zo. Dat is heel interessant.
Over het aantal engelen op een kop of is dat weer een andere discussie?
Ja. Dat is in ieder geval altijd het afzijkpunt van middeleeuwse filosofie. Ja.
Maar Frege die maakt daar dus kom af mee. Hè. Dus hij zegt, kijk, die uitspraak mensen zijn sterfelijk, die ziet er misschien uit alsof die hetzelfde soort structuur heeft. Hè. Eén term, copula, is tweede term. Maar eigenlijk, de reële logische structuur is helemaal anders. En de manier om die weer te geven is met behulp van die kwanter. Hè. Dus laat mij het eerst gewoon misschien op tafel gooien. Hè. Dus hoe ziet die uitspraak eruit van ons Frege? Of wat wordt daar eigenlijk gezegd? Wel, dat heeft de volgende vorm. Als ik zeg mensen zijn sterfelijk, dan zeg ik voor alle x of voor elke x geldt het volgende. Als x een mens is, dan is x sterfelijk. Dus het eerste wat daarin opvalt is het opduiken van die x. Dat noemt men dan een variabele. Die letter x dient hier als variabele. Dat is natuurlijk geïnspireerd op de wiskunde. Dat is ook niet toevallig. En de kwantor is dan eigenlijk dat voorvoegsel voor alle x. He, dus die kwantor die geeft aan dat er een algemene bewering wordt gemaakt voor alle x. En die variabele dient dan als een soort dummy onderwerp van de bewering die algemeen gemaakt wordt. Als waar. In dit geval, als x een mens is, dan is x sterfelijk.
Ja, en ergens maakt hij het dus expliciet dat het algemene is. Dat trekt hij in de logische structuur. In plaats van dat, ja, je zegt, het moet niet helemaal zeggen dat het in de inhoud zit. Maar dan moet je meer dat mens is sterfelijk. Ja, moet je dat weten, zeg maar, eigenlijk. Of zoiets. Dat zit niet in het argument zelf.
Dat nou, wat bedoel je met logische structuur? Wat?
Ja, dat is een goede vraag. Maar dus het Enfin, in dit geval zou ik daar een beetje simplistisch op antwoorden. De logische structuur bij Aristoteles is tweemaal subject-predicaat. Frege zegt, kijk, het idee dat er in het tweede geval, bij die algemene uitspraak, mensen zijn sterfelijk, dat je zou kunnen zeggen, klopt niet helemaal, maar nu kunnen we dat wel... Is dat wel oké, denk ik. Je zou kunnen zeggen dat Frege accepteert dat als je zegt Taylor Swift is menselijk, dan is dat subject-predicaat. Taylor Swift subject, menselijk predicaat, geen enkel probleem. Wat Frege verwerpt, is dat dat ook het geval is dat echt mensen zijn sterfelijk. Dat heeft niet een subject-predicaatstructuur, dat heeft die kwantastructuur. Voor alle x geldt, als x een mens is, dan is x sterfelijk. En wat je denk ik wel direct kunt zien, is effectief dat de positie van die notie van mens daarin niet de positie van een subject is. Of misschien dat nog beter, nog duidelijker wordt, er is geen asymmetrie meer tussen mens en sterfelijk. Als ik zeg voor alle x geldt, als x een mens is, dan is x sterfelijk. Zowel mens als sterfelijk wordt hier aan die x toegeschreven. Ja. Die spelen eenzelfde rol.
Ja, en het zijn allemaal ongelijke zoutheden.
Als je dat ziet als subject-predicaat, wordt de ene als het ware gezien als ondergeschikt aan de andere. En dat is net volgens Frege de fout. In dit geval, beiden worden toegeschreven aan die variabele x, die dan een soort logische algemeenheid krijgt, doordat die gebonden is aan die kwanta.
Ik denk dat ik hem wel vat, maar dit oogt wel als een soort interessante notie. Niet echt per se een krankzinnige revolutie als je het over dit argument van Taylor Swift hebt. Mm-hmm. Wat zijn hier de implicaties van? Of waarom is dit revolutionair?
Ja, wel, het meest duidelijk is dat, denk ik, in de wiskunde zelf, of de onmiddellijke opbrengst daarvan, is vooral duidelijk in de wiskunde. Nu lijkt het misschien alsof dat Frege de zaken net complexer maakt of zo. Want wat een eenvoudige uitspraak: mensen zijn sterfelijk, en dan wordt zoiets raars met een variabele en een kwantor en zo. Maar de opbrengst daarvan is dat, maar ja, precies die logische structuur wordt verhelderd. Als ik zeg voor alle x geldt, als x een mens is, dan is x sterfelijk. Wat kan ik dan doen? Ik kan in die variabelen verschillende zaken invullen. En net omdat het een algemene waarheid is, betekent dat ik altijd een ware uitspraak zal bekomen. Dus ik kan zeggen, als Taylor Swift een mens is, dan is Taylor Swift sterfelijk. Dan heb ik die x vervangen door Taylor Swift. Maar ik kan bijvoorbeeld ook zeggen, als dit glas een mens is, dan is dit glas sterfelijk. Ook dat is waar, want als dit glas een mens is, dan is het sterfelijk. Dus wanneer je zo'n algemene uitspraak hebt die op Frege zijn manier met die kwantor genoteerd, dan zie je de gevolgen, zie je al klaarstaan. Het enige dat je nog moet doen, is die variabelen vervangen door de specifieke entiteit waarover je uitspraak wil doen. En je kan je misschien wel voorstellen in de wiskunde dat een enorm krachtig middel is. Want wat ga je dan doen? Dan ga je algemene uitspraken doen over getallen of zo. En de gevolgen staan dan als het ware al klaar op het blad. Het enige wat hij nog moet doen, is die variabelen vervangen door het getal in kwestie, of de functie in kwestie, of wat dan ook. Terwijl, als je niet beschikt over die kwantortechniek, dan kan het soms alleen al een hele opgave zijn om, als je een bepaalde wiskundige bewering krijgt, om gewoon al na te gaan, ja, wat volgt daar nu? Wat kan ik nu zeggen? Ik heb hier een bepaalde bewering over getallen, maar wat kan ik nu zeggen over getallen op basis van die bewering? Dat was soms heel onduidelijk. En Frege zijn notatie laat toe om dat heel mooi helder en expliciet te maken. Het laat ook toe om bepaalde, dus kan misschien nog om dan een klein beetje een complexer voorbeeld te geven, dat dan hopelijk ook een beetje illustreert, zijn gevallen die in de wiskunde voortdurend voorkomen, even van meervoudige, wat dat men dan noemt, meervoudige algemeenheid. Dus stel dat ik iets zeg als al onze filosofiestudenten hebben een favoriet vak. Mm-hmm. Zo gewoon geformuleerd kun je die uitspraak eigenlijk op twee manieren begrijpen. Het kan zijn dat er één specifiek vak is dat het favoriete vak is van elke student. Mijn vak, uiteraard. Of die uitspraak kan betekenen dat elke student een favoriet vak heeft, maar dat dat niet noodzakelijk telkens hetzelfde vak moet zijn. Die uitspraak is dubbelzinnig op die manier. Aan die uitspraak zelf kun je dan niet zien welke van de twee bedoeld is. Het Terwijl Frege zijn notatie laat toe om die twee uit elkaar te trekken. In het ene geval ga je zeggen voor... En dus je gebruikt hier... Of ik zal het eerst gewoon zeggen. In het ene geval ga je zeggen voor elke student is er een vak dat het favoriete vak is van die student. Je hebt hier dus twee kwantoren, meervoudige algemeenheid. Je hebt voor elke student de eerste. En dan is er een vak... De tweede, omdat helemaal precies zouden we weer variabelen moeten gebruiken en zo, maar dat is zo'n beetje complex worden. Dus ik doe het nu ietske, ietske minder precies. Als ik zeg, voor elke student is er een vak dat het favoriete vak is van die student, dan kunnen dat verschillende vakken zijn. Maar ik kan ook zeggen, er is een vak dat voor elke student het favoriet vak is van die student. En dan zeg ik dat er één vak is dat van iedereen... Ja. Het favoriet vak is. En wat dat gebeurt, ik heb de volgorde van die kwantoren omgewisseld. Voor elke student is er een vak, of er is een vak dat voor elke student.
Ja.
En zo wordt dat heel helder weergegeven, het logische verschil daartussen. En dat soort onderscheid, die volgorde van die kwantoren, is iets dat in de wiskunde voortdurend belangrijk is. En als je dat niet op die manier met Frege zijn notatie weergeeft, krijg je eigenlijk voortdurend onduidelijkheden en dubbelzinnigheden.
Maar heb je dan dus inderdaad dat Frege vooral zeg maar heel fijn is in de wiskunde, omdat hij daar een bepaalde helderheid heeft gecreëerd, maar dat er niet een soort van echte bakens verzet zijn? Kun je dat zo zien? Dus dat hij echt een soort van zijn impact vooral een soort van intern in die wiskunde zit?
Well, dus in de wiskunde is zijn impact zeer groot geweest. Yeah. Dat brengt ons misschien bij de vraag naar de meer filosofische impact daarvan dan. En één interessant manier of insteek daarin is denk ik... het feit dat Frege zijn notatiesysteem toelaat om wiskundig denken... helder, ondubbelzinnig weer te geven. Dat leidt ook bij hem onmiddellijk tot het idee, want ja, het wiskundig denken is eigenlijk wel het paradigmatische menselijke denken. Als we erin geslaagd zijn om dit formeel te vatten, te formaliseren, levert het begripschrift dan misschien niet een formalisatie van het menselijke denken als dusdanig. En dat is iets dat Frege wel gelooft. Dus hij denkt, kijk, dat het begripschrift, zou je kunnen zeggen, een soort of de taal is van het menselijke denken. Kan ik wel. De taal van de menselijke geest, als het ware. Voor het eerst hebben we hier een taal waarin de structuur van ons denken volledig precies wordt weergegeven. En dat leidt in de filosofie... Zou ik het zeggen, dat heeft wel allerlei filosofische implicaties voor hoe dat je gaat nadenken over de aard van het menselijke denken. Dat louter idee dat we dat notationeel kunnen vatten. Dat je het denken kunt formaliseren. Daar zijn wel een aantal, bijvoorbeeld Leibniz droomde daarvan. Maar het is eigenlijk Frege die dat voor het eerst... als het ware plausibel maakt dat echt kan. Dat het denken volledig gematerialiseerd kan worden op het blad. Zou ik. En dat er niks meer, dat er niks verloren gaat daarin.
Ja. En ook niks verrommeld wordt of zo. Dus
sorry,
en ook niet iets verrommeld wordt of zo. Dus dat je niet een beetje achter brakke formulering kan verschuilen.
Maar hoe zou ik het zijn? Er was altijd een soort splitsing tussen de taal die ergens vaag, dubbelzinnig is enzovoort, die logische structuur niet helder weergeeft, en dan het denken zelf dat dan wel zogezegd helder en precies is. En die twee werden gezien als onderscheiden. Terwijl bij Frege worden die als het ware geunificeerd. Het is doorheen het begripschrift dat het denken zichzelf ontplooit als het ware. Dat brengt ons dan eigenlijk bij wat hij al vermeld hebt, die linguistic turn. Op zich is dat een redelijk vage notie, denk ik, die op heel veel manieren begrepen kan worden. Maar één relevant aspect is dat er wel een soort, binnen die analytische filosofie, een soort specifieke aandacht voor de taal ontstaat. Vanuit het idee dat het, dat er, enfin, bij Frege zou ik zeggen, echt wel een eenheid is tussen de taal en het menselijke denken. Het menselijke denken is talig, gebeurt doorheen de taal. Er is niet zoiets. Het is, we kunnen het menselijke denken niet denken los van het feit dat wij ons denken talig uitdrukken.
En dan talig in die brede zin des woords, dus ook in die logische structuur.
Wel, en het begrip schrift is voor Frege dan het schrift van het menselijke denken, als het ware. Dus de alledaagse taal is een soort onvolmaakte weergave ervan. Een onvolmaakt medium dat onszelf in de war kan brengen, in de luren kan leggen. Bijvoorbeeld dat Aristoteliaanse idee dat alles begrepen wordt in termen van subject en predicaat, is eigenlijk een artefact van de onvolmaakte uitdrukkingsvorm van de taal. Ja. Omdat wij in de taal zeggen, mensen zijn sterfelijk en niet voor alle x geld. Als x een mens is, dan is x sterfelijk. Daardoor krijgen we alsmaar de indruk van, ah ja, alles kan eigenlijk begrepen worden in termen van subject-predicaat, in termen van die tweedeling. En terwijl als wij het begrip shift zouden gebruiken, dat idee zou zelfs niet ontstaan zijn. Want die formule toont al dat er geen sprake is van subject-predicaat.
En hoe is dan alleen die... Waarom zit er een verrommeling in die taal, de alledaagse taal? Zeg maar. Als het onze structuur van ons denken is, waarom uiten we ons dan zo slecht vaak? En waarom is het dan, kost het zoveel eeuwen voordat dan Frege denkt, hey, wacht, zo ruim ik het op?
Wel, Frege heeft daar... Ik ben blij dat hij die vraag stelt, want Frege heeft daar een mooie analogie voor in het voorwoord van het begripschrift. Vergelijkt hij de menselijke taal, of de menselijke taal, de alledaagse taal met het oog en het begripschrift met een microscoop.
Ah, mooi, ja.
En hij zegt van, kijk, als het gaat om het helderheid, precisie, wetenschappelijkheid, dan hebben we een microscoop nodig. En dat is wat mijn begripschrift biedt. Maar de alledaagse taal, die dient ook heel veel andere doelen. Die moet ons in onze dagdagelijkse omgang tot dienst zijn. Die moet vlot zijn. Die moet eenvoudig te leren zijn. Enfin, je kunt daar van alles over zeggen. Dus het helderheid is natuurlijk een belangrijk aspect in de alledaagse taal. Maar dat wedijvert als het ware met andere aspecten. En daardoor zijn die uitdrukkingsvormen, omdat die als het ware verschillende doelen tegelijk moeten dienen. Zoals het oog moet ons toelaten om ver te kijken, dichtbij te kijken, snel van links naar rechts te kunnen kijken enzovoort. Ik ben daar nu maar een beetje mee aan het spelen. Terwijl de microscoop heeft één heel specifiek doel die die dan uitmuntend vervult. En dat is ook wat het begripschrift doet. Door alleen die helderheid en die precisie als doel te stellen, kan het begripschrift als het ware die logische structuur voor het eerst volledig weergeven, waar dat de alledaagse taal daar niet voor dient.
Relativeert hij daarmee ook naar eigenlijk de impact van zijn denken? Niet zozeer relativeert, maar limiteert hij daarmee naar de impact van zijn begripschrift? Omdat hij dus zegt, het is voor een bepaald doel nuttig en voor een ander doel is het gewoon niet zo nuttig. Of heeft hij wel universelere pretenties ermee?
Ik denk niet dat hij het... ik denk niet dat hij het limitiseert. In de zin van, hij is natuurlijk ook niet naïef. Het idee dat wij bij de bakker begripschrift zouden spreken, dat is absurd uiteraard.
Maar zou hij wel zeggen van, liever wel? Of zou hij dat liever wel
hebben? Nee, maar wel niet bij de bakker, maar wel in de wetenschap. Dus hij stelt het wel voor als, kijk, eigenlijk in een ideaal scenario zouden wetenschappers altijd het begripschrift gebruiken. Ja. Omdat hij daar is hij ook heel categoriek in. Wetenschap moet helder zijn, moet precies zijn. Dubbelzinnigheid is uit een boze, vaagheid is uit een boze. Dus hij stelt echt wel dat ideaal als centraal in zijn visie op wetenschap. En daarvoor is het begripsschrift volgens hem het ideale middel. Nu, ook dat zouden wij dan nog als naïef kunnen zien. Maar daar is hij dan wel, heeft hij wel allusies op van ja, dat is eigenlijk wat dat hij wel zou willen.
En zag je bijvoorbeeld iets van het denken ook terug in zijn alledaagse leven? Dat hij daar ook heel erg streefde naar bepaalde helderheden of heel apart communiceerde met zijn vrouw of zo?
Er is uiteindelijk heel weinig bekend over het dagelijkse leven echt van Frege. In zijn lessen was hij ook wel zo naar het schijnt. Dus Carnap heeft les gevolgd bij Frege en die heeft daar wel korte beschrijving van gegeven. En dat is dan wel het beeld van Frege die heel enorm sec en droog formules noteert en uitlegt. Ja, hoe zou je het zeggen? Zonder ooit een tweede keer te moeten trekken op zijn woorden of zo. Hè. Dus ja. Het is direct exact goed of zo. Hè. Maar los daarvan valt daar... Nu ja, ik weet niet of hij daar dan ook op doelde, hè, maar een notoir feit uit Frege zijn dagelijkse leven, of hè, dagelijks, is dat hij, politiek gezien, dat hij antisemitisch was en ook nogal reactionair. Hè, dus heel conservatief. Dat weten we dankzij bepaalde dagboekfragmenten die bewaard zijn van op het einde van zijn leven, maar of hè, er is geen reden om te denken dat dat pas op het einde gekomen is. Dat zal wel al lang zo geweest zijn.
Ik vroeg het meer, denk ik, inderdaad vanuit een achtergrond van, is dit een soort van ideaal, wat doorheen zijn hele leven een soort van zichtbaar wordt? Of is het echt puur een wetenschappelijk project? En ziet hij ook wel van, ja, maar in het dagelijks leven hebben we onze gewone mensentaal en dat is ook gewoon goed. Maar voor hele specifieke domeinen moeten we in deze wetenschappelijke taal spreken. Maar dat zei je net eigenlijk al.
Het is niet dat hij de alledaagse taal als het ware wel volledig uitbannen of zo. Dat zeker niet.
Je zegt naar het wetenschap, je zegt daarvoor is die taal heel belangrijk. Ook een onderdeel van de wetenschap is natuurlijk empirie. Hoe kijkt hij daarnaar? Want dat is natuurlijk ook een eindeloze filosofische discussie van hoe bedriegen onze zintuigen ons. Hoe kijkt hij tegen empirie aan in verhouding tot deze logica?
Ja, ik ga daarop antwoorden, maar omdat je zo spreekt van hoe bedriegen onze zintuigen ons, doe mij nu gewoon denken. Hè. Dus zaak, ook een manier om het begripsschrift, of iets dat bij Frege ook centraal staat, is, zou je kunnen zeggen, is de vraag van, hoe bedriegt de taal ons?
Ja, ja, mooi gezegd. Ja.
En dat is wat het begripsschrift probeert ons als het ware te beschermen tegen allerlei manieren waarop de alledaagse taal ons kan bedriegen. Zaken die in het dagelijkse leven niet zo erg zijn, maar die volgens Frege, als we aan wetenschap doen, als we aan wiskunde doen, wel problemen geven. He, maar dan die vraag naar de empirie. Daar heeft hij eigenlijk niet echt een ontwikkelde visie op. Ik denk dat hij daarvoor zou verwijzen naar Kant. He, dus hij neemt Kant zijn driedeling over, hè, dat menselijke kennis. Er is een logische bron van kennis. Er is de zintuiglijkheid als bron van kennis. En er is dan de aanschouwing, hè, wat al bij een meer technische term is van bij Kant. En dat neemt hij over. Hè, dus hij zou zeggen, ja, als we willen begrijpen het statuut van de empirie en wetenschappelijke kennis, denk ik, zou hij gewoon verwijzen naar Kant. In die zin is het misschien, dus dat is iets dat het begripsschrift niet tracht te vatten, zou je kunnen zeggen. Ja. Hè? Omdat dat net te maken heeft met de inhoud, zou je kunnen zeggen. Dat gaat dan niet meer over de logische structuur, maar over de data die als het ware aangeleverd worden voor onze beweringen. Dus dat hoeft het begripsschrift niet om te bekommeren.
En waar plaatst hij de wiskunde dan in die drieslag van Kant?
Maar dus de wiskunde is volgens Frege een zuiver logisch. Hè? Dus dat is zijn logicisme, wordt dat genoemd. Hè? Dat we ook bij Russell al besproken hebben. Dus volgens Frege, wiskundige kennis is zuiver logische kennis. En het begrifje speelt daar een cruciale rol in. Dus Kant bijvoorbeeld zei, achter wiskundige kennis dat die gegrond is in de aanschouwing, zuivere aanschouwing. Waarom? Deel van de reden is eenvoudigweg dat de logica die, waarover Kant beschikte, hè, versie van de Aristoteliaanse logica, gewoon te zwak was om wiskundige kennis te vatten. Hè. Dus daar was sowieso nog iets extra nodig. En dat was dan in Kant zijn geval de aanschouwing. Bij Mill bijvoorbeeld was dat dan de empirie. Maar Frege zijn begrifschrift, net die kwantortechniek, maakt de logica veel krachtiger. He, laat toe om wiskundige complexiteit formeel te vatten met behulp van die kwantoren. En plots is het wel plausibel om te zeggen van kijk, eigenlijk is dat allemaal logica. He, Kant dacht dat er nog iets extra nodig was, maar dat was alleen maar omdat hij nog niet over de juiste logische middelen beschikte. Terwijl ik Frege heb die nu ontwikkeld en nu kan ik jullie tonen, kijk, alle wiskundige stellingen kunnen mooi logisch bewezen worden. Dat is ook wat dat hij dan doet. Dat is zijn levenswerk, eigenlijk, zou je kunnen zeggen.
En waar eindigt dat dan? Want je hebt toch zo'n idee dat het uiteindelijk bij een soort axioma uitkomt of bij een soort gegeven, maar ja. dat hoeft dus niet te zijn. Of redeneer het rond? Want ergens weer in logica heb je natuurlijk toch iets van een structuur waar je op bouwt.
Nee, dat klopt. Dus het eindigt in... Er zijn twee aspecten. Je hebt de axioma's. En die zijn logische axioma's. Dus het eindigt in logische axioma's.
Zoals daar zijn?
Zoals ja, bij Frege neemt die een iets wat idiosyncratische vorm aan wel van zijn systeem in. Maar ja, klassieker is van ja, elke bewering is ofwel waar ofwel niet waar.
Voor elke bewering die wordt gedaan is geld dat het waar is of niet waar.
Ja, exact. Maar zo zou Frege dat wel.
Zo zou Frege dat wel.
Je bent snel mee. Ja.
Maar bijvoorbeeld ook die overgang van een gekwantificeerde uitspraak naar een singuliere uitspraak is ook een axioma. Hè? Dus als voor alle x geld, iets geld, ja, p of zo, whatever, dan kan ik voor eender welk specifiek object zeggen P. Dus als voor alle x geld, ik zal dat meer gewoon hetzelfde voorbeeld gebruiken. Ja. Als x een mens is, dan is x sterf. Dan volgt daaruit, oké, als Taylor Swift een mens is, is Taylor Swift sterf.
Ja, dat is een axioma, dat die redenering
klopt. Dat is ook een axioma. Ja. Dat is een logisch axioma.
Maar dat lijkt me toch een soort van het fundamentele debat in zo'n project, om een soort van tafel van axioma's samen te stellen. Een soort van grondwet van, nou, hier zijn we het met elkaar over eens. En als we dit hebben vastgesteld, dan kunnen we zeg maar aan de slag. En dat wie voert dat debat over dit soort axioma's?
Ja, wel, wat Frege wil aantonen is dat je de wiskunde kunt bewijzen uit logische axioma's. De vraag wat zijn dan die axioma's is eigenlijk niet zo bron van debat. In de zin van, zolang je een set axioma's hebt die je in staat stelt om de wiskunde te bewijzen, dan is het oké. Okay. Wat belangrijk is dat het logische axioma's zijn. Dus je mag zoveel axioma's gebruiken als je maar wil, zolang ze logisch zijn.
Maar is ergens niet die logica dan toch een soort meta-axioma? Daar zit jij misschien een beetje naar te zoeken van wat. Ja, mits ze maar logisch zijn. Maar uiteindelijk is dat dus dan een soort van, je zegt ja, logica drukt de werkelijkheid uit of zoiets. Daar zit uiteindelijk toch een, wat zit daarachter, zeg maar? Of waar kun je dat op funderen? Behalve op logica zelf.
Bedoel je dan de waarheid van die axioma's? Ja. Is dat waar je op doelt? Ja. Of hoe kunnen we weten dat die axioma's correct?
Ik snap dat je zo'n opschoningsproces begint. Maar ik kan me zo voorstellen dat als je op een gegeven moment begint te graven, dat je op een gegeven moment denkt, ja, maar welke logica zit er achter deze logica? Zo zeg maar. Van, het kan een oneindig proces zijn waar je zeg maar op een gegeven moment ja, alles ondergraaft. Omdat je, welke tools kun je gebruiken om iets of welke stutten kun je gebruiken om iets nog te funderen op het eind?
Ja, wel. Dat is iets waar dat Frege wel degelijk een beetje onduidelijk over is. Hij leek er wel van uit te gaan dat de axioma's die hij presenteert, dat het ergens wel, ja, evident is een gevaarlijk woord. Of, en heeft daar wel iets meer over te zeggen, maar dat het toch op een bepaalde manier, dat daar niet echt discussie kan over bestaan, dat die waar, dat die correct zijn. Nu, of, en, dus, dat is echt een hele Pandora's doos die wij dan
ja,
openen.
Dat vrees ik ook, ja.
Dus dat kan wel één interessant aspectje daarvan misschien kort een beetje vertellen, dat hij Frege zijn idee is wel echt van, kijk, het is eigenlijk duidelijk van die axioma's, als wij die zouden ontkennen, dan zouden wij gewoon niet meer kunnen denken. Mm. Het is niet, ik kan bijvoorbeeld perfect ontkennen dat de aarde rond de zon beweegt. Ik kan zeggen, nee, dat klopt niet. De zon beweegt rond de aarde. Hè. Dat is een bekende fringe-beweging. Ik kan dat nog altijd, dat belet mij niet om te redeneren of zo. Dat is gewoon een hypothese die ik verwerp als het ware. Hè. Maar als ik ontken dat elke bewering ofwel waar ofwel vals is, ja, dan volgens Frege zag ik eigenlijk gewoon de tak af waarop dat ik zit. Dan ontken ik het denken zelf als het ware.
Maar dan
beland ik gewoon in chaos. En wat dat hij daarvan zegt is van, kijk, iemand die dat doet, dat zouden wij niet zien als iemand die een bepaalde vreemde bewering maakt, zoals iemand die zegt, ja, de aarde is eigenlijk plat of de zon beweegt rond de aarde. Dat is een vreemde bewering, maar ook niet meer. Nee, dat is iemand die wij zouden zien als op een bepaalde manier die leidt aan een onbekende gekte.
Ah, ja.
Zo beschrijft hij dat. Dus dat heeft het ontkennen van die logische axioma's van ons Frege heeft echt een soort ander statuut, omdat die, dat is het, omdat die constitutief zijn, zou ik kunnen zeggen, voor het menselijke denken als zelf. Nu, opnieuw, ik kan dan vragen, ja, maar wat zijn dan de argumenten daarvoor? Hè? En ja, oké, daar wordt het zo wat. En het soort visie dat je vanuit Frege krijgt, is denk ik dat we daar wel op een soort limiet stoten. Ja. Van kijk, dit is iets dat net niet beargumenteerd kan worden, omdat het zodanig fundamenteel is, hè, dat het in vraag stellen alleen al betekent eigenlijk dat je gewoon stopt met argumenteren. Ja. Dat je de ruimte, de logische ruimte van argumenten verlaat.
Ja. Ja, duidelijk. Hebben we taalfilosofie voldoende gepakt? Want je zegt dat hij maakt ook dat onderscheid tussen betekenis en verwijzing. Komt hij daar als eerste mee aanzetten?
Dat kan ik wel nog een beetje proberen uitleggen. Dus dat begrif schrift en zo, wat dat we tot nu toe vooral besproken hebben, is één aspect van Frege's oeuvre dat zeer cruciaal is geweest. Een ander aspect dat heel invloedrijk is geweest, is dus een bepaalde visie op betekenistaal die hij ontwikkelt. Laat mij dat gewoon eerst kort proberen een beetje uit te leggen. Dus dat draait een beetje rond de vraag van ja, hoe moeten we de verhouding tussen taal en de werkelijkheid als het ware begrijpen? Hè? Als ik zeg het glas staat op de tafel, dan spreek ik een bepaalde zin uit. Die bestaat uit bepaalde woorden, het glas staat enzovoort. En die maakt op een of andere manier connectie met het glas dat hier effectief op tafel staat. En Frege maakt daar zijn heel beroemde, oh, toch binnen de filosofie, of zijn beroemde onderscheid tussen,
in een bepaalde kring.
In het betere salon van het. Een onderscheid tussen betekenis en verwijzing. En de gemakkelijkste manier om daar inzicht in te krijgen is aan de hand van identiteit. Dus stel dat ik zeg, dus jullie kennen Kanye West wel, veronderstel ik.
Ja,
zeker. Stel ik zeg,
is het goed in je populaire verwijzingen?
Ik heb mij goed voorbereid. Die heeft ook allerlei bijnamen, waaronder bijvoorbeeld Yeezy. Ik weet niet of je die al gehoord hebt. Dus stel dat ik tegen jullie zeg, Yeezy is Kanye West. Ja, dan leer je daarmee misschien iets bij. Als je dat nog niet wist, dat dat een bijnaam is van Kanye West, dan leer je daarmee iets bij. Nochtans, als wij ons afvragen, ja, waarnaar verwijzen die woorden? Wel, Kanye West verwijst naar Kanye West, maar Yeezy verwijst ook naar Kanye West. Dus lijkt het alsof dat we gewoon, dat daar gewoon staat, Kanye West is Kanye West. Maar daar leer je niks uit bij. Nee. Dat wist je al. Je moet zelfs niet weten wie Kanye West is, om te weten wie hij ook is. Nee. Kanye West is Kanye West. Dus als we ons beperken tot het woord en hetgene waarnaar verwezen wordt, Kanye West, dan kunnen we dat verschil niet vatten tussen die twee uitspraken. Dus zegt Freek, kijk, we moeten een derde niveau introduceren en dat is dat niveau van betekenis. En betekenis karakteriseert hij als de manier waarop de verwijzing gepresenteerd wordt. Dus als ik de term Kanye West gebruik, ik verwijs daarmee naar Kanye West. En met de term Yeezy verwijs ik ook naar Kanye West. Maar die hebben een verschillende betekenis, omdat Kanye West op een verschillende manier gepresenteerd wordt. Nee, we zouden kunnen zijn als drager van de naam Kanye West of als de persoon die de naam Yeezy heeft. Misschien nog, kunt dat bijvoorbeeld ook met de West Country. Als ik zeg 10 min 3 is gelijk aan 5 plus 2. Wel, 10 min 3 verwijst naar 7. 5 plus 2 verwijst ook naar 7. Maar 7 wordt hier op twee verschillende manieren gepresenteerd. Als 10 min 3 of als 5 plus 2. Dus die betekenis is anders en daarom kan ik bijleren door die uitspraak.
Ja. Gek genoeg zou ik alleen de term betekenis klinkt fundamenteler, maar dit is eigenlijk meer presentatie klinkt logischer. Maar waarom noemt hij dat dan betekenis? Maar betekenis klinkt wezenlijker.
Well, dus ja, ik gebruik nu een Nederlandse term.
Dan presentatie bijvoorbeeld. Die zegt 10 min 3 en 5 plus 2. Dat het allemaal in wezen de betekenis 7 heeft. Dat zou een logischer.
Dat kan wel een artefact van vertaling zijn. Ik gebruik nu de Nederlandse vertalingen die hangbaar zijn door een zekere Swiggers. De Duitse termen, wat ik verwijzing heb genoemd, is wat Frege bedeutung noemt. Wat dat eigenlijk klassiek wel als betekenis vertaald werd. En wat ik betekenis heb genoemd, is wat Frege zin noemt. Dus zin en betekenis zouden eigenlijk een accuratere weergave zijn van de tijd. Maar ja, ik ben eigenlijk vanzelf, omdat die tekst is ooit vertaald in het Nederlands en bedeutung is als verwijzing vertaald en zin als betekenis, daar heb ik over noemd. Ik denk het idee daarachter is dat die term verwijzing als het ware duidelijker maakt dat het echt gaat om het naar buiten wijzen als het ware. Ja. Daar is het dat de taal connectie maakt met de wereld als het ware, dat de naam Kanye West verwijst naar de persoon Kanye West. Terwijl die betekenis, die zin, is dan een soort medierend niveau of zo. Ja. Nu, dat is echt wel belangrijk. Dat is het idee dat er geen directe toegang is of directe connectie tussen de taal en de werkelijkheid. Daar komt dat niveau van betekenis komt daartussen. De werkelijkheid, als wij spreken over de werkelijkheid, is dat nooit via een soort één op één. Als ik spreek over Kanye West, heb ik nooit een soort. Of over het glas dat hier op tafel staat, dat is misschien inzichtelijker. Als ik spreek over dit glas, ik heb niet een soort één op één direct connectie met het glas. Nee, het is via de betekenis dat het glas gepresenteerd wordt. Ja. Voordat de Russell kon dat niet verdragen. Hè? Dus hij vond dat veel te idealistisch. Hè? Dat idee dat er altijd een soort brug moet gemaakt worden naar de werkelijkheid. Nee, Russell die wou dat wij in direct contact staan met de werkelijkheid. Terwijl Frege toont hier wel zijn meer Kantiaanse roots, denk ik. En zijn dat hij net, hoe zou ik het zeggen, dat hij net dat idee van Russell, van een soort direct contact uit een boze. Hmm. Er is geen, om het dan heel Kantiaans uit te drukken, wij kennen nooit het ding aan zich, het glas aan zich.
Kanye aan zich.
Mooi. Nee, wij kennen niet Kanye aan zich, wij kennen Kanye zoals die gepresenteerd wordt doorheen die betekenis. Allee, dat is een beetje simplistisch gezegd, maar. Ja.
En is hij daar de eerste in die zin, die dat onderscheid tussen betekenis en verwijzing had? En is dat ook dus dan die revolutie in de taal die hij introduceert?
Taalfilosofie.
Ja.
Is hij de eerste, zou ik zeggen ja en nee. In de zin van, er werd uiteraard ook voor Frege heel veel over taal nagedacht en over de connectie tussen taal en werkelijkheid. En daar vind je uiteraard visies die een beetje gelijkaardig zijn aan die van Frege. Het zoals ik dat nu gepresenteerd heb, kan je zeker voorgangers vinden, denk ik. Natuurlijk, ik heb dat nu op zichzelf heel eenvoudig wat uitgelegd om de volledige visie van Frege kader dan ook weer breder in wat dat hij doet met het begrifschrift en wat dat hij doet met de logica. En dat hangt allemaal wel een beetje samen. En dan krijg je wel, denk ik, iets dat, dat redelijk vernieuwend is. Precies weer door ook die... door die linguistic turn ook weer. Want kijk, dat is misschien wel een manier om het een beetje te kaderen. Voor Frege zal er veel sneller de neiging geweest zijn om die noties van betekenis en verwijzing soort los te koppelen van de taal. Om die te zien meer als, als de, iets van de menselijke geest. Of zo. Wij hebben in onze geest een bepaalde betekenis en die reikt dan uit naar de wereld. En de taal speelt er eigenlijk geen essentiële rol. Terwijl bij Frege betekenis is betekenis van een talig entiteit, een woord, een zin. Verwijzing is verwijzing van een woord, een zin. En hij gaat dat dan ook weer koppelen aan zijn begrifschrift. Dus die linguistic turn zit daar echt wel in bij Frege op een manier die, denk ik, ja, radicaler, of dat je het dan moet noemen, of ja, wel, ja, radicaler of laat mij zo noemen, dan voordien. En daarmee is de hele taalfilosofie, analytische taalfilosofie, is mede uit dat werk van Frege echt wel voortgekomen.
Ja. Dankjewel, Wim. We hebben het gehad over de revolutie die Gottlob Frege in de wereld hielp. Met zijn begriffschrift, het begrippenschrift. Een nieuwe taal om wiskundige bewijzen eigenlijk in te noteren en om aan wiskunde te kunnen doen. Bij Frege zag je een duidelijke drang naar precisie. Want in de wiskunde tot dan toe zat er veel vaagheid. En je zag eigenlijk dat die wiskunde tegen bepaalde grenzen aanliep. De limieten eigenlijk van de alledaagse taal. In de 19e eeuw zijn er ook een hele hoop wiskundige ontwikkelingen. Wiskundige analyse werd steeds complexer. Maar men schreef dat eigenlijk nog steeds een beetje uit in een soort volzinnen. Er was geen eigen taal voor de logische structuur. En die onduidelijkheid, die vaagheid zorgde ervoor dat er een soort giswerk kon blijven staan in zulke soort redeneringen. En wat eigenlijk het project van Frege is om eigenlijk dat giswerk er een beetje eruit te elimineren. De logica tot dan toe was gebaseerd op Aristoteles. En Frege is eigenlijk de eerste die echt een radicale breuk daarmee inzet. En centraal is daar de term quantor, wat een term is voor een logische algemeenheid. Onder Aristoteles is nog, of vanaf Aristoteles is nog heel erg de subject-predicaatstructuur leidend. Het bekende voorbeeld van Socrates werd door Wim mooi naar Taylor Swift vertaald. Taylor Swift is sterfelijk. Taylor Swift is subject, sterfelijk is predicaat. En algemeen geldt dat mensen subjectief het subject sterfelijk zijn en sterfelijk is dan het predicaat. En dat zijn verschillende soorten noties. De ene is singulier, het andere is algemeen. Maar er is eigenlijk één logische vorm die eronder hangt, namelijk dat subject-predicaatstructuur. En daar worden vervolgens universalia uitgeredeneerd. Maar eigenlijk zegt Frege dat is er zit een andere logische structuur onder. Er zit, eigenlijk moet het op een andere manier geformuleerd worden. Voor elke x geldt, komt hij dan eigenlijk, introduceert hij als concept, dat is dan de quantor. En als dan voor elke x geldt dat als x is mens, dan is x sterfelijk. Kortom, eigenlijk een nieuwe manier van noteren. En wat je daar in ziet, is dat de asymmetrie eigenlijk uit die vergelijkingen gaat. En dat er ook een soort vanzelfsprekende logica uit komt rollen. Want deze uitspraak geldt daarmee voortaan altijd. Want het geldt ook voor het glas. Als x, als een glas is een mens, dan is het glas sterfelijk. Kortom, deze logica rolt er eigenlijk vanzelf uit. Dus het is een opschoning, een verheldering van die logische structuur die erin zit. Je hoeft het eigenlijk alleen maar in te vullen. De onduidelijkheid verdwijnt daarmee. En dat is bijvoorbeeld ook heel relevant. Dit lijkt in het sterfelijkheidsgeval vrij irrelevante observatie of een nodeloze complexheid. Maar bijvoorbeeld bij meervoudige algemeenheden, we hadden toen over voor elke student geldt dat hier een favoriet vak is. Is het dan dat elke student hetzelfde favoriete vak heeft of dat elke student een favoriete vak heeft? Door die kwantorstructuur kun je plotseling zulke dingen veel verder verhelderen. En dus, helemaal doorredenerend, kun je in hele complexe wiskundige redeneringen veel evidenter spreken eigenlijk en veel tastbaarder met veel minder ruis op de lijn. Het is dus een universeel toepasbaar concept. Het is een taal, zegt hij eigenlijk, van de menselijke geest. En er is een soort verrommeling tussen wat er in de logische structuur in ons hoofd zit en de taal die we gebruiken. Maar op deze manier kun je dus wel op een goede manier het denken formaliseren. Dat is eigenlijk heel lang ook een droom in de filosofie geweest. Wim noemde een andere Leibniz. En hij toont eigenlijk aan, Freke, dat het dus kan. Je kunt een soort dingen formaliseren op papier. Alles op papier zetten. Niet dubbelzinnig. En er is dan eigenlijk geen kloof meer tussen dus het denken en de taal. Daarmee is hij ook, zien we later nog, komen we op dan de godfather van een linguistic turn. Omdat hij dus net heel erg een aandacht heeft voor die rol van taal daarin. Het hele menselijk denken, zegt hij, is taal. Waarom dan is er zo'n rommelige taal als ons denken talig is? Waarom uit dat zich niet één op één? Nou, onze alledaagse taal is net onvolledig. Het lijkt ons te bedriegen, zoals ook veel filosofische discussies zijn over hoe onze zintuigen ons kunnen bedriegen. En hij vergelijkt het dan mooi tussen de alledaagse taal is als een oog. Dat heeft allerlei verschillende functies. Maar wil je echt de diepte in, dan moet je een microscoop gebruiken. En het griefschrift dat Freke gebruikt is dus om nauwgezet de juiste dingen te zien. Alledaagse taal heeft veel andere rollen. Het gaat over bij de bakker iets kunnen bestellen, iets met elkaar kunnen overleggen. Maar in de wetenschap zou je dat begriefshift moeten gebruiken. De microscoop van de taal. Hoe kijkt Freke dan naar empirie? Nou, daar hanteert hij heel erg de lijn van Kant. Rondom logica, zintuigelijke kennis en aanschouwing. Freke positioneert echter anders dan Kant de wiskunde heel erg in die logische structuur. Bij Kant moest dat nog een deel met die aanschouwing erin. Omdat eigenlijk zijn logica nog te zwak was om de wiskunde goed in te kunnen funderen. En door die introductie van de kwantor kan Freke eigenlijk een heel project beginnen om die wiskunde logisch te verankeren. Toen hebben we een gesprek gehad over welke axioma's zitten erin. Hij zegt, er zijn uiteindelijk een soort logische axioma's. Zoals zo'n kwantorredenering, dat het ene geldt dan voor alles geldt als je dat zegt dat dat klopt. Kun je dat dan ook nog weer gaan ondergraven? Nou ja, zegt Wim en namens Freke. Ja, op een gegeven moment zijn er natuurlijk zulke fundamentele basisbeginselen van logica dat je die niet meer kan verlaten zonder eigenlijk buiten het hele spel van het denken hierover te stappen. Daarnaast is die hele vraag naar de verhouding tussen taal en werkelijkheid. Hij maakt eigenlijk als eerste zo'n fundamenteel onderscheid tussen betekenis en verwijzing. Hij zegt inderdaad, het logisch denken is de taal. Het denken en taal zijn helemaal verweven. En dan kwam Wim met het voorbeeld van Kanye West op van 10-3 en 5-2. Beide verwijzen ze naar 7. Maar de betekenis, de verschijningsvorm is dus anders. Dat zijn twee verschillende niveaus. En wij kunnen geen directe toegang krijgen tot de werkelijkheid vanuit onszelf. Tussen taal en werkelijkheid zit altijd een gat. We kunnen alleen via de betekenis tot die kennis komen van een glas van Kanye West of van het getal 7. En dat onderscheidt hem onder andere van een van zijn volgers, Russell, die juist probeert ook dat die kloof eigenlijk op te lossen. Maar daar zien we dus even nog de Kantiaanse roots van Frege. We hebben het over een revolutionair denker die over taal op een hele fundamentele manier nadenkt. Iets wat altijd een beetje moeilijke metagesprekken oplevert, maar wat van Wim heel helder met alledaagse en actuele voorbeelden toch helder heeft kunnen uitdrukken. Heel hartelijk dank daarvoor, Wim. Dankjewel, Kees. En jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. Jullie doen dat telkens in grote getalen. Daar zijn we heel blij mee. Dus blijf dat vooral doen. En deel deze aflevering met wie het nog meer moet horen. En heel graag tot de volgende keer. Il me semble que la